There were two things that Jesus instituted before he left this world.
Er zijn twee zaken die de Heer Jezus heeft ingesteld voor hij uit deze wereld heen ging.
Two symbols.
Twee symbolen.
One is baptism.
Het ene symbool is de doop.
Where we go under the water and come up.
Waar we onder water gaan en weer boven komen.
And the other is the breaking of bread.
En het andere symbool, dat is het breken van het brood.
Those are the only two.
Dat zijn de enige twee symbolen.
And both of these are explained in the epistles.
En deze beide symbolen worden uitgelegd in de evangelieën.
In Romans 6 and
in de letters, in de brieven, sorry.
In Romans 6 and 1 Corinthians 11.
In Romeinen 6 en 1 Korinthe 11.
But have you noticed this significant that the only two symbols that Jesus left behind both refer to the cross?
Maar heeft u wel eens opgemerkt dat deze beide symbolen die de Heer Jezus heeft ingesteld, beide betrekking hebben op het kruis of refereren aan het kruis?
There were so many other things he did.
De Heer Jezus heeft zoveel andere dingen gedaan.
But there was something about the cross that he wanted us to remember always.
Maar er is iets aangaande het kruis waarvan hij wil dat we dat altijd zullen herinneren.
And it's because Christianity has lost the understanding of the cross that we have all the problems that there are.
En omdat christenen de betekenis van het kruis verloren zijn, zijn er zoveel problemen. Dat we het kruis niet kennen is de oorzaak van alle problemen.
If you really understand the place of the cross in the heart of God,
als je de plaats van het kruis die dat in Gods hart inneemt echt verstaat,
you would have understood the main principle of the Christian life.
Dan heb je het hoofdprincipe van het hele christenleven gesnapt.
And the main principle of Christian ministry.
En het hele principe, het hoofdprincipe van christelijke dienst.
Everything centers around it.
Alles draait om het kruis.
I remember many years ago when I was young, 23 years old.
Toen ik jong was, vele jaren geleden, een jaar of 23.
I was seeking for the baptism in the Holy Spirit.
Zocht ik naar de doop in de Heilige Geest.
I wanted power in my Christian life.
Ik wilde kracht hebben in mijn christenleven.
And I went to different churches and I was not satisfied with what I found.
Ik ging naar verschillende gemeenten, maar ik was niet tevreden met wat ik vond.
I decided to seek God on my own.
En dus besloot ik om God op mijzelf te gaan zoeken.
In my room.
In mijn kamer.
And the Lord opened my eyes to show me something I had never read or heard anywhere.
En de Heer opende mijn ogen voor iets dat ik nooit had gelezen of nooit had gehoord op een andere plaats.
The Lord's done that with me many times, shown me things I've never read anywhere.
En dat heeft de Heer mij vaker gedaan, dat hij me dingen liet zien die ik nergens anders had gelezen.
And that was from the baptism of Jesus.
En dat ging over de doop van de Heer Jezus.
I saw there that the Holy Spirit came upon Jesus when he was baptized.
Ik zag dat de Heilige Geest op Jezus kwam toen hij gedoopt werd.
So I saw that there was a very close connection between Jesus' baptism and his anointing with the Holy Spirit.
Dus ik zag dat er een nauw verband was tussen de doop van Jezus en zijn vervulling met de Geest.
So when John the Baptist immersed Jesus in the river.
Toen Johannes de Doper de Heer Jezus onderdompelde in de rivier,
he was submitting to somebody pushing him down.
Onderwierp hij zich aan iemand die hem onderduwde.
You know, you cannot be baptized if you resist the person who is pushing you down.
Je kunt nooit gedoopt worden als je weerstand biedt aan degene die jou wil onderdompelen.
He submitted to John the Baptist pushing him down.
Maar hij onderwierp zich aan Johannes de Doper die hem onderdompelde.
And John the Baptist lifted him up.
En Johannes de Doper tilde hem ook weer omhoog.
And there I saw that it was a symbol of Jesus submitting to death and burial.
Het is het symbool dat de Heer Jezus zich onderwierp aan de dood en de begrafenis.
It was his submitting to the way of the cross.
Hij onderwierp zich aan de weg van het kruis.
It's a way he had already walked for 30 years.
Het was een weg die hij al 30 jaar bewandeld had.
And he was going to walk it till he actually went to the physical cross.
Maar hij zou voortgaan op die weg te wandelen totdat hij ook aan het fysieke, het werkelijke kruis zou zijn gekomen.
And the Lord told me.
En de Heer liet mij zien.
It's then that the Father said, I'm well pleased with him.
Toen zei de vader pas, mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb.
The Spirit of God came upon him.
En de geest van God kwam op hem.
And the Lord spoke to me and said,
en de Heere sprak tot mij en zei,
as long as you walk the way of the cross,
zolang als je de weg van het kruis blijft gaan,
my power will rest upon you,
zal mijn kracht op jou blijven,
and on your ministry,
en op jouw dienst.
But if a day comes in your life where you move away from the way of the cross,
maar als de dag in jouw leven komt dat je afwijkt van de weg van het kruis,
you will lose my power,
dan verlies je mijn kracht.
That was something the Lord showed me 47 years ago.
Dat is iets dat de Heer mij 47 jaar geleden liet zien.
It was at the beginning of my Christian life.
Het was nog maar aan het begin van mijn christenleven.
It set the direction of my Christian life.
En het bepaalde de richting van mijn christenleven.
It set the direction of my ministry.
Het heeft de richting van mijn dienst bepaald.
And I have never lost sight of it.
En dat ben ik nooit uit het oog verloren.
And I will not lose sight of it till Jesus comes.
En ik zal het ook niet uit het oog verliezen tot de Heer Jezus komt.
As I've traveled around different denominations,
en als ik rondga onder verschillende denominaties,
I've spoken in so many different types of churches.
En ik heb in heel veel verschillende gemeenten gesproken.
I have seen that the missing message primarily is the word of the cross.
Ik heb gezien dat de boodschap die in hoofdzaak ontbreekt is de boodschap van het kruis.
And I have found even Christians who speak about the centrality of the cross. It's a theory to them.
Er zijn christenen die spreken over de centraliteit van het kruis, maar het is voor hen een theorie.
Yeah, they quote this verse, that verse, and they understood it all, but it's not in there in their life.
Ze halen dit vers aan, dat vers aan. Ze begrijpen alles theoretisch, maar het is niet te zien in hun leven.
I've discovered there's only one way by which I can know whether I have really understood the word of the cross.
Er is maar één manier waarop ik kan nagaan of ik echt de betekenis van het kruis heb begrepen.
And whether I'm walking that way.
En of ik die weg ook ga.
Only one way.
Er is maar één manier.
It's not that I can explain it.
Niet of ik het kan uitleggen.
See, I may know the Bible so well that I can explain the way of the cross in beautiful language.
Ik kan de Bijbel zo goed kennen dat ik de weg van het kruis in hele mooie taal kan uiteenzetten.
What will it prove?
Wat bewijst dat?
It'll prove I'm a clever person.
Het bewijst dat ik misschien een intelligente man ben.
It'll prove that I've studied the Bible.
Het bewijst dat ik de Bijbel bestudeerd heb.
It'll prove that I've got a good lawyer's mind to convince you of the truth.
Het bewijst dat ik de overtuigingskracht van een advocaat heb om u te overtuigen.
And it'll prove that I can speak beautifully.
En het bewijst dat ik mooi kan spreken.
It doesn't mean I've understood the way of the cross.
Maar dat betekent niet dat ik de weg van het kruis begrepen heb.
The Lord has shown me there is only one way by which I know.
De Heer heeft me laten zien dat er maar
because
één manier is hoe ik dat kan zien.
There are other people who may not be able to explain it like I can.
Er zijn mensen die kunnen niet uitleggen zoals ik het kan.
Who may not be able to speak like I can.
Die misschien niet zo mooi spreken als
who
ik
may
kan.
Not know the Bible like I know it.
Die de Bijbel niet kennen zoals ik
but
die ken.
Who can still walk the way of the cross.
Maar die wel de weg van het kruis gaan.
It's not in explanation or speaking.
Het zit hem niet in de uitleg of in het spreken erover.
I moved around with different groups that speak so much about the cross.
Ik heb verkeerd onder groepen die zoveel over het kruis zeggen.
About the centrality of the cross.
Over de centraliteit van
they
het kruis.
They read the books about the cross.
Ze lezen boeken over het kruis.
But I don't see it in their life.
Maar ik zie het niet terug in hun levens.
It's a tremendous deception to think that just because I speak about it, I know it.
Het is een enorme misleiding om te denken dat als ik erover kan spreken, dat ik het dan ook ken.
There's only one proof.
Maar er is maar één bewijs dat ik het ken.
2 Timothy 2:11 says.
2 Timotheus 2 vers 11.
This is a trustworthy statement.
Daar zegt Paulus, dit is een
2 Timothy 2 verse 11.
Dit is een betrouwbaar woord. 2 Timotheus 2 vers 11.
If we died with him, we will live with him.
Indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven.
That is the proof.
Dat is het bewijs.
If I have gone into the death of Jesus.
Als ik ben binnengegaan in de dood van Jezus.
The life of Jesus will be manifest in me.
Dan zal het leven van Jezus zich ook in mij openbaren.
If the life of Jesus is not manifest in me.
Als het leven van Jezus zich niet in mij openbaart,
then all my talking about the cross is theory.
Dan is al mijn praten over het kruis slechts een theorie.
If I die with him, I will live with him.
Maar als ik met hem sterf, zal ik met hem leven.
His life will be manifest in me.
Zijn leven zal in mij geopenbaard worden.
Let me show you another verse.
Ik zal u een ander vers.
In fact, the New Testament is full of it.
En het Nieuwe Testament is hier vol van.
2 Corinthians 4.
In 2 Korinthe hoofdstuk 4.
Here it speaks about the cross again.
En hier gaat het opnieuw over het kruis.
You know, when you took part in that bread today.
Weet u, toen u vandaag deelnam aan de tafel, aan het brood.
And you took part in that cup.
En aan de beker.
What were you testifying?
Wat getuigde u daarmee?
Maybe you didn't know.
Misschien weet u het
Maybe
niet.
It was just a ritual like it is for many Christians.
Misschien was het slechts een ritueel voor u, zoals het ook voor veel Christen.
Jesus said, do this in remembrance of me.
De Heer Jezus zei, doe dit om mij te gedenken.
But when I break that bread and eat it.
Maar als ik het brood breek en het eet,
and I drink that cup,
en ik drink uit deze beker,
I'm saying to the Lord,
dan zeg ik daarmee tot de Heer,
Lord, I want to die with you.
Heer, ik wil met u sterven.
If you didn't mean it, you shouldn't have eaten it.
En als u dat niet meent, had u niet moeten deelnemen.
If you only admire the death of Jesus,
als u slechts de Heer Jezus bewondert voor zijn dood.
Most Christians admire the death of Jesus.
Veel christenen hebben bewondering voor de dood van
They
Jezus.
They do not want to die with him.
Maar ze willen zelf niet met hem sterven.
You know what it means to die with him?
Weet u wat het betekent dat u met hem sterft?
It means to die to my own choice.
Dan sterft u aan uw eigen keuze.
To my own will.
Eigen wil.
To my own name.
Aan uw eigen naam.
To my own plans for the future.
En aan mijn eigen plannen voor
to
de toekomst.
To my own ambitions.
Aan mijn eigen ambities.
To my own way of trying to do God's work.
Aan mijn eigen manier waarop ik Gods werk wil doen.
To my own will.
Aan mijn eigen wil.
To my desire to satisfy my lust.
Aan mijn eigen verlangens om mijn lusten te vervullen.
That's what it means to die.
En dat is wat het betekent om
If
te
I
sterven.
If I don't want to die.
Maar ik wil niet sterven.
And I only want to say, Oh Lord, how you died for me.
En ik wil alleen maar zien, Oh Heer, dank u dat u voor mij stierf.
And I weep when I think of how he was beaten on the cross.
En ik huil als ik me bedenk hoe hij geslagen werd.
How he suffered for me.
Hoe hij voor mij leed.
I would say 90% of believers, that's all they think of.
En dat is waar 90% van
Oh, how he suffered for me.
Oh, hij heeft voor mij geleden.
Then I say,
maar dan zeg ik,
when the broken bread comes to you,
als het gebroken brood langskomt,
you mustn't touch it.
Moet je het niet aanraken.
You must admire it.
Dan moet je het bewonderen.
Oh, how you die.
Oh, hoe bent u gestorven?
Don't touch it.
Raak het niet
pass
aan.
Pass it to the next person.
Maar geef het door aan de volgende persoon.
And he will admire it.
En dan kan hij het ook bewonderen.
You shouldn't touch it.
Niet aanraken.
If you eat it, you're saying, I want to die the same way.
Als je het eet, dan zeg je daarmee, ik wil net zoals u sterven.
The Bible says, don't tell a lie to God.
En de Bijbel zegt dat we nooit tegen God mogen liegen.
God opened my eyes to see what the breaking of bread meant.
God opende mijn ogen om te zien wat het breken van het brood betekent.
When I drink the cup,
als ik de beker drink,
I see how he poured out his blood for others.
Dan zie ik hoe hij zijn bloed uitgoot voor anderen.
The Bible says in Leviticus 17, the life of the flesh is in the blood.
Leviticus 17 zegt dat het leven in het bloed is.
When he poured out his blood, he poured out his life.
Toen hij zijn bloed liet stromen, goot hij daarmee zijn leven uit.
I can admire that.
Dat kan ik bewonderen.
Lord, you came to this earth and you never sought anything for yourself.
Heer, u kwam naar deze aarde en u zocht nooit iets voor uzelf.
You never sought money, you never sought honor.
U zocht geen geld, geen eer.
You were willing to suffer shame and ridicule and all types of difficulties.
U was bereid om schande, om bespotting, om alle moeilijkheden te verdragen.
Nothing for yourself.
U zocht niets voor uzelf.
Everything for others.
Alles voor anderen.
You poured out your life for others.
U goot uw leven uit voor anderen.
You can admire that.
Dat kunnen we bewonderen.
But if you don't want to pour out your life for others.
Maar ik wil niet mijn leven voor iemand anders uitgieten.
Admire the cup.
Dan moet je de beker
oh
bewonderen.
Oh Lord, you pour out your life for others.
Oh Heer, u hebt uw leven uitgegoten voor anderen.
Admire the cup, but don't drink it.
Bewonder dan de beker, maar drink er niet uit.
Pass it to the next person.
Geef het door aan de volgende.
Christians tell lies to God on Sunday.
De christenen vertellen leugens aan God op zondag.
They say, I want to pour out my life for others by drinking the cup.
Ze zeggen, ik wil mijn leven uitgieten voor anderen door aan de beker deel te nemen.
And they go home and live for themselves.
Maar ze gaan naar huis en leven voor zichzelf.
Seeking their own.
Ze zoeken zichzelf.
Living for their own gain and profit.
Leven voor hun eigen gewin.
Hypocrisy is the number one sin among believers.
Huichelarij is de eerste zonde onder gelovigen.
Act so holy, look so holy.
Je doet heilig, je lijkt zo heilig.
No wonder that Christian life is so shallow.
En het is geen wonder dat hun christenleven zo oppervlakkig is.
No wonder they are so depressed and defeated.
En geen wonder dat ze verslagen zijn en depressief zijn.
When I began to take these things seriously.
En toen ik deze dingen ernstig begon te nemen.
I'll tell you what happened in my life.
Zal ik vertellen wat er gebeurde in mijn leven?
I found the joy of the Lord continuously 24 hours a day.
Vanaf dat moment ervoer ik de vreugde van de Heer 24 uur per dag.
7 days a week.
7 dagen in de week.
I can testify before God today that I know how to rejoice in the Lord 24 hours a day, 7 days a week.
Ik kan voor God getuigen dat ik in staat ben om 24 uur lang 7 dagen per week de vreugde van de Heer.
Because that is the life of Jesus.
Want dat is namelijk het leven van Jezus.
How shall we always rejoice?
Hoe kunnen we altijd ons verheugen?
Here, 2 Corinthians 4:10.
In 2 Corinthians 4, vers 10.
Always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus will be manifested in our body.
Dat doen we door te alle tijden het sterven van Jezus in ons lichaam om te dragen, zodat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren kan.
That's, in other words, take up the cross all the time.
Met andere woorden, neem voortdurend je kruis
op. If you always carry this dying of Jesus in your body, you will always rejoice.
Als je altijd het sterven van Jezus in je leven omdraagt, dan zul je altijd verblijden.
If you don't carry it all the time, you will not rejoice always.
En als je het niet altijd in je leven omdraagt, zul je ook niet altijd verblijden.
All grumbling and complaining and murmuring is because we are not willing to take up the cross.
Alle gemopper, geklaag is omdat we niet bereid zijn om het kruis op ons te nemen.
All depression, bad moods and gloomy way of life is because we don't take up the cross.
Depressie, slechte bui of dat we ons neergedrukt voelen. Het is de oorzaak dat we het kruis niet opnemen.
A lot of Christians I've met, I find very little joy in their life.
Ik heb zoveel christenen ontmoet die geen vreugde in hun leven hebben.
They're all so long-faced and gloomy.
Ze zijn altijd, hebben ze een lang gezicht en zijn te neergedrukt.
There's a reason.
Maar er is een reden voor.
They have not died with Jesus.
Het is omdat ze niet met Jezus zijn gestorven.
Because the life of Jesus is full of joy.
Want het leven van Jezus is vol van blijdschap.
It's not a gloomy life.
Het is niet een teneergedrukt
leven. Always bearing in our body the dying of Jesus.
We moeten in ons lichaam altijd het sterven van Jezus.
And when I break bread, I'm saying that I want to carry the dying of Jesus always in my body.
En als ik het brood breek, dan zeg ik, ik wil altijd het sterven van Jezus in mijn lichaam omdragen.
And what happens then?
En wat gebeurt er dan?
The life of Jesus will be manifested in my body.
Het leven van Jezus zal zich ook in mijn lichaam openbaren.
It will not be my old miserable gloomy Adamic life.
Het is niet dat oude, miserabele, te neergedrukte Adamsleven.
It will not be this depressed, defeated life I got from Adam.
Het is niet dit depressieve, verslagen leven dat ik van Adam heb gehad.
Which I had for so many years.
En dat ik zoveel jaren heb gehad.
Until I decided to take up the cross.
Totdat ik het besluit nam om het kruis op me te nemen.
Do you believe that the life of Jesus is better than the life of Adam?
Gelooft u dat het leven van Jezus beter is dan Adams leven?
Ja, we all say it is.
Ja, natuurlijk, dat vinden we allemaal.
Then why don't you exchange it?
Maar waarom wisselt u het dan niet uit?
The Lord says, give up the life of Adam and I'll give you the life of Christ.
De Heer zegt, geef het leven van Adam op en ik geef jou het leven van Christus.
The life of Adam is a life where I'm stubborn and want my own will.
Het leven van Adam is dat ik eigenwijs ben en mijn eigen wil doen.
When Jesus submitted to John the Baptist,
en toen de Heer Jezus zich onderwierp,
the baptism,
toen hij zich onderwierp aan Johannes de Doper in zijn doop,
he was showing how he submitted to the ill treatment that other people would give him.
Toonde hij hoe hij zich zou onderwerpen aan de slechte behandeling die anderen hem zouden aandoen.
Not just on the last day of his life when he was crucified.
En niet slechts op de laatste dag van zijn leven toen hij gekruisigd werd.
Have you ever thought of this?
Hebt u hier wel eens over nagedacht?
Jesus said, if you want to come after me.
Jezus zei, als je mij wil volgen.
Luke 9:23.
Dat staat in Lucas 19 vers 23.
You must take up your cross every day and follow me.
Dan moet je dagelijks je kruis opnemen en achter mij komen.
Now, how can Jesus ask me to take up my cross every day for 50 years? And he himself took up his cross only one day in the last day of his life.
Hoe kan het dan? Hoe zou het kunnen dat hij mij vraagt om 50 jaar van mijn leven het kruis op te nemen? En zou hij het dan maar één dag op zich hebben genomen?
Isn't that a bit unrighteous?
Is dat niet een beetje onrechtvaardig?
That he carries it only one day and he tells me to carry it every day of my life.
Dat hij het maar één dag zou hebben gedragen en hij zegt mij, jij moet het 50 jaar dragen.
No, it's not unrighteous.
Nee, het is niet onrechtvaardig.
Because when Jesus said, take up your cross and follow me.
Toen de Heer Jezus zei, neem je kruis op en volg mij, elke dag.
What he meant was that he himself was also taking up his cross every day from the time he was in Nazareth.
Toen bedoelde hij dat hij vanaf de tijd in Nazareth ook iedere dag zelf zijn kruis op zich nam.
There was an inward cross in his life throughout his life.
Er was een innerlijk kruis in zijn leven lang.
That's why he never sinned.
En daarom zondigde hij nooit.
If he had not taken up the cross, he would have sinned.
Als hij het kruis niet op zich had genomen, zou hij hebben gezondigd.
There is something that Jesus got from Mary, his mother.
De Heer Jezus heeft iets meegekregen van Maria, zijn moeder.
You know, Mary was a child of Adam.
Maria was een kind van Adam.
And when Jesus came in the flesh, which he got from Mary.
En toen Jezus in het vlees kwam, dat hij van Maria had doorgekregen.
He didn't get sin.
Toen kreeg hij daarmee geen zonde
door. Because he
door,
was born of the Holy Spirit.
Want hij was geboren uit de Heilige Geest.
So there was no sin in his body.
Er was in zijn lichaam
like
geen
there
zonde.
Is in ours when we are born.
Zie, in ons lichaam is wel zonde als we geboren worden.
But there's something else he got.
Maar hij kreeg iets anders.
Which we have.
Dat wij ook hebben.
Which all children have.
Dat alle kinderen hebben.
It's called my will.
Namelijk mijn eigen wil.
A strong my will.
Een sterke mijn wil.
You see that in children.
Dat zie je ook al in kinderen.
Did Jesus have it?
Had Jezus die?
Let's see his own words in John 6:38.
Laten we eens kijken wat hij zelf zegt in Johannes 6 vers 38.
Then you will understand what the cross is.
Dan zul je begrijpen wat het kruis betekent.
John 6:38.
In Johannes 6 38.
I have come from heaven, down from heaven, not to do my will, but the will of him who sent me.
Want ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft.
Now I want to show you that as a picture.
En ik wil u dat laten zien als een beeld.
This is my will.
Dit is mijn wil.
This is God's will.
En dit is Gods wil.
And where they cross.
En waar die elkaar kruisen.
That's where the cross comes.
Dat is waar het kruis is.
God's will.
Gods wil.
My will.
Mijn wil.
And I have to die to my will.
En ik moet sterven aan mijn wil.
So that I do God's will.
Dat ik Gods wil zal doen.
You can never do God's will if you don't die to your will.
Je kunt nooit Gods wil doen als je niet sterft aan je eigen wil.
So that was the cross that Jesus took all his life.
En dat is het kruis dat Jezus op zich nam.
And that is the cross he asks you to take up every day.
En dat is het kruis dat hij wil dat jij elke dag op je
neemt. See, we're not, none of us are ever going to be nailed to a cross with nails through our
fingers. Wij zullen nooit in een letterlijke zin aan het kruis genageld worden.
Those type of killing has disappeared from the earth.
Die straf is al lang van de aarde verdwenen.
There's another cross that has to be in our life every day.
Maar er is wel een ander kruis en dat moet iedere dag in ons leven zijn.
You know what it is?
Weet je wat het is?
To die to your own will.
Dat je sterft aan je eigen wil.
And to do the will of God.
En dat je de wil van God doet.
Jesus had this thing called my will.
Jezus had dit ding dat wij noemen mijn wil.
And he had to deny it.
En dat moest hij verloochenen.
Because that was not the Father's will.
Want dat was niet de Vaders wil.
You see that in Gethsemane particularly.
Je ziet dat in de hof van Gethsemane in het bijzonder.
What was Jesus' will?
Wat was de wil van Jezus?
I don't want to drink this cup.
Ik wil deze beker niet drinken.
What was the Father's will?
Wat was de Vaders wil?
Drink the cup.
Drink de beker.
And he struggled.
En hij worstelde.
You think it was easy?
Dacht u dat het makkelijk voor
Is
hem
it
was?
Easy for you to give up your will?
Is het voor jou makkelijk om je wil op te geven?
It wasn't easy for you, it's not easy for you, it wasn't easy for Jesus.
Het is niet makkelijk voor jou, het is niet makkelijk, het was niet makkelijk voor de Heer Jezus.
But he determined, I'm going to do my Father's will.
Maar hij had een vast besluit, ik ga Gods wil doen, de Vaders wil doen.
It says
doen.
He prayed for 1 hour.
Er staat dat hij een uur lang bad in hof.
And then he came back again and prayed again, 3 times he prayed.
En hij kwam terug en ging weer heen, 3 keer.
Father, not my will, but
Vader, die. Niet mijn wil, maar uw wil.
I will not do my will, but my Father's will.
Ik zal niet mijn wil doen, maar ik doe de wil van mijn Vader.
Now when Jesus was in heaven for all eternity.
En toen de Heer Jezus in eeuwigheid in de hemel was.
Equal with the Father. Equal with
the Father. Was hij gelijk aan de Vader.
He could say.
En hij kon zeggen.
I do my own will.
Ik doe mijn eigen wil.
Because it's the same as my Father's will.
Want het was dezelfde wil als van zijn Vader.
There was no conflict in heaven between the will of the Father and the will of the Son.
In de hemel was geen conflict tussen de wil van de Vader en de wil van de
Zoon. Or the will of the Holy Spirit.
Of de wil van de Heilige Geest.
So in heaven the Son of God could say.
In de hemel kon de Zoon van God zeggen.
I do my own will because it's the same as my Father's will.
Ik doe mijn eigen wil, want die is gelijk aan de Vaders wil.
But when he came to earth for our sake.
Maar toen hij om onzentwil op aarde kwam.
He had to take this thing called my will.
Moest hij dit ding op zich nemen dat heet mijn wil.
Otherwise he could never have been an example for me.
Anders had hij nooit voor ons een voorbeeld kunnen zijn.
Otherwise he could never have taught me how to deny myself.
Anders had hij mij nooit kunnen leren hoe ik mezelf moet verloochenen.
Otherwise he could never have been tempted like me.
Anders had hij nooit verzocht kunnen worden zoals ik ook verzocht word.
He took this thing called my will.
Hij nam dit wat wij noemen mijn wil.
And that is the meaning of Jesus came in the flesh.
En dat is de betekenis dat Jezus in het vlees gekomen is.
And he denied it.
En het verloochend heeft.
Throughout his life he denied it.
Zijn hele leven lang heeft hij het verloochend.
And he did the will of his father.
En de wil van zijn vader gedaan.
That's how he never sinned.
En op die wijze heeft hij nooit gezondigd.
There's only one way by which we never sin.
Er is maar één manier waarop wij nooit tot zonde
komen. And
that
is if you decide to die every day.
Namelijk als je je voorneemt om dagelijks te sterven.
Not just every day, always.
En niet elke dag,
Now,
maar altijd.
What does it mean in practical terms?
En wat betekent dat nou praktisch?
Think of baptism.
Denk aan de doop.
Why do I submit to baptism when somebody dips me in the water? What's the meaning?
Waarom onderwerp ik mij aan iemand die mij onderdompelt? Wat is de betekenis?
I'm saying, Lord, I accept it when you allow other people to crucify me.
Ik zeg, Heer, ik aanvaard als andere mensen mij willen kruisigen.
Somebody else kills me.
Als iemand mij doodt.
I accept it.
Aanvaard ik dat.
Why?
Waarom?
Because I believe God will raise me up.
Omdat ik geloof dat God mij zal doen opstaan.
See, when you submit to baptism.
Als je je onderwerpt aan de doop.
I'm sure you believe the man will pull you out of the water.
Dan weet ik zeker dat je erop vertrouwt dat die man je ook weer uit het water omhoog tilt.
You won't allow an enemy to baptize you. He may keep you underneath.
Je zult nooit je vijand toestaan om je te gaan dopen, want hij zal je misschien onder water houden.
Why do I? Who would allow somebody to put him under the water unless he believed he'd be pulled him up?
Wie zou iemand toestaan om je onder te duwen als je niet weet dat je ook weer boven komt?
Jesus knew.
De Heer Jezus wist.
If somebody killed him, the Father would raise him up.
Als iemand mij doodt, zal de Vader mij doen opstaan, mij opwekken.
If I didn't believe that.
Als ik dat niet zou geloven.
I would not submit to somebody killing me.
Dan zou ik niet toestaan dat iemand mij doodt.
I believe.
Maar ik geloof,
as it says in Romans chapter 6,
zoals het ook staat in Romeinen 6,
verse 4,
in vers 4,
we are buried with him through baptism into death.
Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood,
so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also will walk in newness of life.
Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen of zouden leven.
Do you know that it never says in the Bible that Jesus raised himself from the dead?
De Heer Jezus heeft zichzelf niet uit de dood doen opstaan.
He had the power to do it.
Hij had wel de macht om dat te doen.
But he didn't do it.
Maar hij deed het niet.
It always says God the Father raised him from the dead.
Er staat overal dat God de Vader hem uit de doden heeft opgewekt.
See John chapter 10.
Johannes hoofdstuk 10.
John chapter 10.
Johannes 10.
Verse 18.
Vers 18.
Verse 17 first.
Eerst vers 17.
For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it again.
Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weer te nemen.
Oh, what a word.
Wat een geweldig woord.
The Father loved Jesus because he laid down his life on the cross.
De Vader heeft de Heer Jezus lief omdat hij aan het kruis zijn leven aflegt.
The Father will love you when you lay down your life on the cross.
En de Vader heeft jou lief als jij je leven aan het kruis aflegt.
I should be able to say that.
En ik moet dat kunnen zeggen.
For this reason the Father loves me.
Om deze reden heeft mij de Vader lief.
Because every day I choose to lay down my life.
Omdat ik iedere dag ervoor kies om mijn leven af te leggen.
And verse 18.
En dan vers 18.
No one takes away my life from me.
Niemand ontneemt het mij.
No.
Nee.
He could call 72,000 angels to protect him.
Hij had 72.000 engelen kunnen roepen om hem te beschermen.
But he wouldn't call them.
Maar dat deed hij niet.
No one takes it away from me.
Niemand ontneemt het mij.
No one can force you to give up your life.
En niemand kan jou dwingen om je leven af te leggen.
I laid down on my own initiative.
Ik leg het uit mijzelf af.
And say so with us.
En zo moet het ook met ons zijn.
God doesn't force us to die to ourselves.
God dwingt ons niet om aan onszelf te sterven.
It's your choice.
Het is jouw keuze.
I have authority to lay it down.
Ik heb macht om het af te leggen.
And I have authority to take it up again.
En ik heb macht om het weer op te nemen.
But he used only the first authority.
Maar hij gebruikte alleen maar de eerste macht.
You know, Jesus had authority for many things which he didn't use.
De Heer Jezus had macht over veel dingen, maar een macht die hij niet altijd gebruikte.
He had authority to call 72,000 angels and he never used it.
Hij had de macht om 72.000 engelen op te roepen, maar hij gebruikte die macht nooit.
He had authority to take up his life after he died, but he never used it.
Hij had macht om zijn leven weer op te nemen na zijn dood, maar hij gebruikte die macht niet.
But the authority he had to lay down his life, that he used.
Maar de macht om zijn leven af te leggen gebruikte hij wel.
So he laid down his life.
Hij legde zijn leven af.
And God the Father raised him from the dead.
En God de Vader wekte hem op uit de doden.
Throughout the New Testament you read that.
Door het hele Nieuwe Testament
Jesus
lezen we dat.
Jesus never raised himself up from the dead.
De Heer Jezus heeft niet zichzelf opgewekt uit de doden.
He left it to the Father to raise him up.
Maar hij liet het over aan de Vader om dat te doen.
That's how it is in baptism.
En zo gaat het ook in de doop.
Somebody puts me to death.
Iemand dompelt brengt mij in de dood.
The Father raises me up.
En de Vader doet mij opstaan.
And the wonderful thing is.
En het geweldige is.
That what I lay down is the life of Adam.
Dat wat ik afleg is het leven van Adam.
And when I'm raised up, the Father gives me the life of Jesus.
Maar als ik weer opgewekt word, als ik opkom, dan geeft de Vader mij het leven van Jezus.
If you don't choose the way of the cross.
Dus als je niet de weg van het kruis verkiest.
You'll miss the life of Jesus.
Dan mis je het leven van Jezus.
Many Christians in churches.
Er zijn vele christenen in kerken.
They don't have the life of Jesus.
Die het leven van Jezus niet hebben.
They have a good, improved Adamic life.
Ze hebben een goed en verbeterd Adams leven.
You know, they are taught to be kind.
Ze hebben geleerd hoe ze vriendelijk moeten zijn.
Speak nicely.
Hoe ze netjes moeten praten.
And they behave like Christians.
En ze gedragen zich als christenen.
But deep inside, the life of Jesus is not there.
Maar diep in hen is niet het leven van Jezus.
They control their temper so that they don't lose their testimony.
Ze beheersen zich zodat ze niet boos worden en hun getuigenis zouden verspillen.
My dear brothers and sisters.
Mijn lieve broeders en zusters.
Please ask yourself.
Vraag jezelf alsjeblieft af.
Are you just behaving like a Christian?
Gedraag je je als christen?
When people irritate you, you have to behave nicely because you're supposed to be a Christian.
Zie, als mensen jou irriteren, gedraag je je dan nog goed? Want ja, je moet je toch als christen
and
gedragen.
Your Christian life is such a strain.
Maar je christenleven is zo moeilijk.
And a struggle.
En een worsteling.
Because you're trying to act like something which you're not really.
Want je moet als iemand doen die je niet echt bent.
You're fed up in your heart with people irritating you, but you can't show it.
Je bent het zat al die mensen die jou irriteren, maar je mag dat niet laten zien natuurlijk.
What a struggle such a life is.
En je moet je hele leven worstelen.
It's like telling a dog to always behave like a cat.
Net alsof je een hond zegt dat hij zich altijd als een kat moet gedragen.
Supposing you have a dog.
Als je nou een hond zou hebben.
And you train it and train it and train it and say you must always say miauw, miauw, miauw.
En je traint je hond en je zegt altijd moet miauw, miauw zeggen.
And you train it and train it and you whip it and beat it to teach it to say miauw.
En je traint je hond en je slaat hem en schopt hem om hem maar te leren hoe die miauw moet
and
zeggen.
Finally you have succeeded.
En eindelijk ben je erin geslaagd.
And whenever anybody comes it says miauw, miauw, miauw.
En iedere keer als iemand komt zegt jouw hond miauw, miauw.
But one day when it's really provoked it barks just like any dog barks.
Maar als hij dan echt wordt uitgedaagd, geprovoceerd, dan blaft hij zoals iedere hond blaft.
Because it didn't change inside, it was acting.
Zie, hij was innerlijk niet veranderd, hij deed maar alsof.
So many Christians are like that.
En zo zijn ook vele christenen.
They behave in a nice Christian way, nice Christian way, nice Christian way.
Ze gedragen zich op een hele fatsoenlijke, nette christelijke manier.
Until one day somebody really provokes them and their real nature comes out.
Totdat ze door iemand echt boos gemaakt worden en dan blijkt hun ware natuur.
They were just deceiving themselves.
Ze misleiden zichzelf.
I have discovered.
Ik heb
that the vast majority of believers are like this.
Dat de meeste gelovigen zo zijn.
Because They never got the life of Jesus because they never understood the way of the cross.
Omdat ze het leven van de Heer Jezus nooit gekregen hebben, omdat ze het kruis niet snappen.
It's an exchange.
Het is een uitwisseling.
Otherwise the word of God is not true.
Anders is het woord van God niet waar.
What did we read in 2 Corinthians 4:10?
In 2 Korinthe 4 vers 10 hebben we dit gelezen.
If I always bear the dying of Jesus in me.
Ten alle tijde het sterven van Jezus in mijn lichaam omdragende.
It's not just some suppression of my desires.
Het is niet zomaar een onderdrukking van mijn eigen begeerten.
It's the dying of Jesus.
Het is het sterven van
the
Jezus.
The way he died
zoals
to
hij
himself.
Stierf aan zichzelf.
If I choose that way,
en als ik die weg verkies,
which I testified to in baptism,
en daarvan getuig ik in de doop,
and which I testified today in the breaking of bread,
en heb ik vandaag van getuigd.
God's promises.
Dan is Gods belofte.
The life of Jesus will be manifested in me.
Het leven van Jezus zal ook in mij openbaar worden.
Not that my life will be improved.
Niet dat mijn leven verbeterd gaat worden.
There's a lot of difference between the improved life of Adam and the life of Jesus.
Er is een enorm verschil tussen het verbeterde leven van Adam en het leven van Christus.
You know, for example,
bijvoorbeeld.
Salesmen are always taught to be very kind to their customers.
Zakenmensen hebben geleerd dat ze altijd vriendelijk moeten zijn voor hun klanten.
You go to a shoe shop.
Als je naar een schoenwinkel gaat.
And the salesman is very kind to you.
En de verkoper is heel vriendelijk.
And you try out about 25 pairs of shoes.
En je probeert 25 paar schoenen.
And you say no, I don't want any of these.
Nee, toch maar niet.
And the guy hates you for wasting his time.
Die verkoper die haat jou omdat je zijn tijd verspild hebt.
But he won't say it.
Maar dat zegt hij niet.
He says, so nice to see you. Please come again to the shop.
Fijn dat je er was. Kom nog eens een keer.
If your Christianity is only like that.
En maar als jouw christendom niet daarbovenuit gaat.
You're just a good salesman, that's all.
Dan ben je alleen maar een goede verkoper.
That's not Christianity.
Maar dat is geen christendom.
Jesus changes us on the inside.
De Heer Jezus verandert ons aan de binnenkant.
See, if a person's really dead.
Als een persoon echt dood is.
Something has happened where it just taken away his own life.
Dan is er iets gebeurd. Zijn eigen leven is namelijk weggenomen.
The old man is dead.
De oude mens is dood.
It's really true.
En dat is echt waar.
I really believe most Christians have never understood this.
En ik denk dat de meeste christenen dit nooit begrepen hebben.
Let me show you what Paul said in Philippians chapter 3.
Ik wil u laten zien wat Paulus schrijft in Filippenzen 3.
Paul had a tremendous passion. He wrote this when he was about 60 years old.
Paulus was ongeveer 60 jaar toen hij dit
schreef. He'd already been a Christian for 30 years.
Met een enorme passie en hij had al lange tijd in.
And at the end of 30 years of being a Christian.
En nadat hij al 30 jaar christen was.
He says, I have a passion.
Zegt hij, ik heb nog steeds deze
Philippians
passie.
Philippians 3:10. I want to know God. I want to know Jesus better.
Een hartstocht. Ik wil Jezus beter leren kennen.
You say, Paul, don't you already know Jesus for 30 years?
Maar Paulus, je kent Jezus al 30 jaar.
He says, knowing Jesus is an infinite thing. I got to know him more.
Maar hij zegt, ja, maar Jezus kennen is iets oneindigs. Ik wil hem meer kennen.
And there's something else I want to know.
Maar er is nog iets anders dat ik wil weten.
The power of his resurrection.
Ik wil ook de kracht van zijn opstanding kennen.
How can I know the power of his resurrection?
Hoe kan ik zijn kracht van de opstanding leren kennen?
By sharing in the fellowship of his sufferings and being conformed to his death.
Om namelijk ook gemeenschap te hebben aan zijn lijden en aan zijn dood gelijkvormig te worden.
If I share in being conformed to his death.
Als ik deel krijg en deelgenoot word. Aan zijn dood.
As the Father raised him from the dead, I will experience an inward resurrection in my life.
Dan zal zoals de Vader hem heeft opgewekt uit de doden, ook ik innerlijk dat opstandingsleven ervaren.
This is the power of the Holy Spirit.
En dat is de kracht van de Heilige Geest.
See, a lot of talk about the power of the Holy Spirit today.
Veel mensen praten vandaag de dag over de kracht van de Heilige Geest.
It is the power of his resurrection.
Maar het is de kracht van zijn opstanding.
If I don't experience this resurrection power lifting me up from the death inside me.
Als ik dit niet ervaar dat de opstandingskracht mij verlost van deze dood in mij.
I don't have the power of the Holy Spirit.
Dan heb ik ook niet de kracht van de Heilige Geest.
See, it speaks about the power of the Holy Spirit in Romans chapter 8.
In Romeinen 8 gaat het over de kracht van de Heilige Geest.
Here is the title to the Holy Spirit in Romans 8.
En De Heilige Geest heeft daar een titel, een naam in Romeinen 8.
This is a wonderful verse and I want you to think about it and meditate on it.
Het is een heerlijk vers en ik zou graag willen dat u er goed over nadenkt.
Here is a title for the Holy Spirit.
Hier is een titel voor de Heilige Geest.
The Spirit of Him who raised Jesus from the dead.
De geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt.
Have you ever read that title of the Holy Spirit?
Hebt u die titel van de Heilige Geest wel eens gelezen?
The Spirit of Him who raised Jesus from the dead.
De geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt.
I love that title.
Ik hou van die titel.
Because it says that Spirit, verse 11, dwells in me.
Want volgens vers 11 woont die geest ook in mij.
And if I allow this Spirit to fill me.
En als ik die geest toesta mij te vervullen.
If I yield every area of my life to him.
En als ik ieder gebied van mijn leven aan hem overgeef.
Every compartment in my heart.
En iedere afdeling in mijn hart.
To the Spirit of him who raised Jesus from the dead.
Overgeef aan de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt.
What will happen?
Wat gebeurt er dan?
He who raised Jesus from the dead.
Dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt.
He will give life to my mortal body through this Holy Spirit who indwells me.
Ook uw sterfelijk lichaam, mijn sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in mij woont.
What does it mean in life to this mortal body?
En wat betekent dat leven voor het sterfelijk lichaam?
He's not talking about physical death and the future resurrection when Jesus comes again.
Het gaat niet over de lichamelijke opstanding in de toekomst als Jezus weerkomt.
No. He's seen in its context.
Je moet het zien in de verband.
He says in verse 10, the body is dead because of sin.
Er staat hier dat het lichaam dood is volgens vers 10 vanwege de zonde.
What you call your living body is actually dead because of sin already.
Wat jij je levend lichaam noemt is eigenlijk een dood lichaam vanwege de zonde.
It's got physical life.
Het heeft wel fysiek
but
leven.
But spiritually it's dead because of sin.
Maar geestelijk gezien is het dood vanwege de zonde.
There's death in the eyes because it lust.
Er is dood in je ogen omdat ze met lust
bevangen
zijn.
There's death in the tongue because of anger and bitterness and so many things we've used our tongue for.
Er is dood in jouw tong omdat je ermee scheldt en vloekt en stiert.
This whole body is saturated with death because of sin.
Jouw hele lichaam is verzadigd van dood vanwege de zonde.
All the thoughts are sin.
Al onze gedachten zijn zonde.
His body is dead because of sin.
Ons lichaam is dood vanwege de zonde.
There's only one way to bring it alive.
Er is maar één manier om het weer levend te maken.
So that in the same body,
zodat in hetzelfde lichaam,
my eyes become pure.
Mijn ogen rein worden.
My tongue becomes kind.
Mijn tong wordt vriendelijk.
My thoughts become pure.
Mijn gedachten worden rein.
I can't do it.
Dat kan ik niet.
I can improve on the outside.
Ik kan me aan de buitenkant wel verbeteren.
Like that salesman, I can act nicely and behave nicely.
Zoals die verkoper die zich goed weet te gedragen.
But the inside, I can never change.
Maar de binnenkant kan ik nooit veranderen.
And if you're only satisfied with your external testimony that you're a nice, well-behaved person.
En als u tevreden bent dat u een aardige persoon bent die zich goed weet te gedragen aan de buitenkant.
Then, brother, sister, you don't need this message.
Dan heb je deze boodschap niet nodig.
Because all you're interested in is getting a good impression before others.
Want dan is het enige waar je in geïnteresseerd bent dat je op anderen een goede indruk maakt.
Then there are management seminars conducted by management people in the world. They'll teach you how to behave properly.
Er zijn management trainingen over de hele wereld en die leren je wel hoe je vriendelijk
but
en aardig kunt zijn.
This is different.
Maar dit is
this is talking about the spirit of him who raised Jesus from the dead giving life inside this body which is dead because of sin.
Maar dit gaat over de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt die ook in mijn sterfelijk lichaam dat leven brengt.
It's a wonderful life.
Dat is een heerlijk leven.
And very few people have really experienced it.
En slechts weinigen hebben dat echt ervaren.
Because the God of this world has blinded the minds of people to the way of the cross.
Omdat de God van deze wereld hun ogen verblind heeft voor de weg van het kruis.
When the Lord spoke to me 47 years ago.
Toen de Heer 47 jaar geleden tot mij sprak.
And showed me that the way of the cross was the way of life.
En mij liet zien dat de weg van het kruis de weg van het leven is.
And that I would have his power continuously upon me if I chose that way.
En dat ik zijn kracht voortdurend op mij zou hebben als ik die weg zou verkiezen.
That I would have the life of Jesus within me.
En dat ik dan het leven van Jezus in mij zou hebben.
If I chose the way of the cross.
Dat als ik de weg van het kruis zou kiezen.
And I would have to choose it every day.
En dat ik het ook iedere dag zou kiezen.
And many times a day.
En vaak elke dag zou kiezen.
What does it mean in practical terms?
Wat zou het dan praktisch betekenen?
It means when somebody provokes me to anger.
Het betekent dat als iemand mij opwekt om boos te worden.
The life of Adam wants to respond to that with similar anger.
Dan wil het leven van Adam met diezelfde boosheid reageren.
Yeah, I have a flesh like everybody else.
Ik heb ook vlees zoals iedereen.
But I surrender it to death.
Maar ik geef het over in de dood.
I do what I did on the day of my baptism.
Ik doe wat ik ook deed op de dag van mijn doop.
I allow that fellow to kill me.
Ik stond die man toe om mij te doden.
With his words or his tongue or anyway.
Met zijn woorden, met zijn tong, waar op welke wijze dan ook.
Or by spitting on me.
Of door mij te bespuwen.
I allow him to kill me.
Maar ik sta hem toe om mij te doden.
You know what will happen?
En weet u wat er gebeurt?
The spirit of him who raised Jesus from the dead.
De geest van hem die Jezus uit de doden deed opstaan.
Will give me the power of his resurrection.
Geef mij de kracht van zijn opstanding.
And give me the life of Jesus within me.
En geef mij het leven van Jezus in mij.
And as I continue to live that way day after day.
En als ik doorga iedere dag, dag in dag uit, zo te wandelen.
My life will become more Christ-like.
Dan wordt mijn leven meer als Christus.
I won't have to act.
Dan hoef ik niet te doen alsof.
I'll be patient within.
Maar ik ben innerlijk geduldig.
And you know who will see it first?
En weet u wie dat het eerst zal opmerken?
The people who live with you all the time.
De mensen die elke dag bij je zijn.
Your wife will see it.
Je vrouw zal het zien.
Your husband will see it.
Je man zal het zien.
Your children will see it.
Je kinderen merken het al.
The people you work with in the office will see it.
De mensen met wie je op je kantoor samenwerkt zullen het merken.
If they don't see it.
Als zij het niet zien.
Then you're fooling yourself that you're walking the way of the cross.
Dan bedrieg je jezelf door te zeggen dat je in de weg van het kruis wandelt.
In the church we can act.
See, in de gemeente kunnen we doen alsof.
In the presence of believers whom we meet occasionally.
In de tegenwoordigheid van de gelovigen die we zo af en toe ontmoeten, kunnen we doen alsof.
The presence of believers who visit our home once in a while.
Zie gelovigen die zo af en toe ons thuis bezoeken.
We can act.
Voor hen kunnen we ons
voordoen. And if we are good actors, we can get a tremendous reputation that we are very spiritual.
En als we hele goede acteurs zijn, krijgen we een geweldige reputatie dat we zeer geestelijk zijn.
But you can't act before your wife because she sees you all the time.
Maar je kunt niet doen alsof in de tegenwoordigheid van je vrouw, want zij kent je en ziet je altijd.
You can't act before your husband because he sees you all the time.
En je kunt niet doen alsof tegenover je man, want hij kent je.
They see with what mood you get up in the morning.
Die zien namelijk ook met welke bui je 's morgens opstaat.
And they see what mood you have throughout the day.
En ze zien wat voor een bui dat je hebt gedurende de hele dag.
Your children see it.
En je kinderen zien het.
Especially when they're provocative, difficult situations at home.
En in het bijzonder als er thuis zich moeilijke situaties voordoen.
And especially when other people behave very badly to you.
En als andere mensen jou slecht behandelen.
There we discover.
Daar ontdekken we.
Whether we have chosen the way of the cross or not.
Of we de weg van het kruis gekozen hebben of niet.
This is what has proved to me that Christianity is real.
En dit bewijst voor mij dat het christendom echt is.
This is what has proved to me that there is such a thing as the Holy Spirit coming inside and giving you another life.
Dit bewijst dat er zo iemand is als de Heilige Geest die in jou komt en jou een ander leven geeft.
See, it says about Jesus.
Over de Heere Jezus staat.
We are to look unto him, Hebrews chapter 12.
In Hebreeën 12, dat we naar hem moeten opzien.
Verse 2.
Hebreeën 12, vers 2.
Fixing our eyes on Jesus.
Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus.
See, this is a wonderful translation.
Dat is een geweldige vertaling.
Not just looking unto Jesus, but fixing our eyes on Jesus.
Niet alleen maar even naar hem kijken, maar op hem gefixeerd zijn.
That means I just don't allow the devil or man or anyone to take my eyes away to something else.
Ik sta de duivel of iemand anders niet toe dat ik mijn blik op iemand anders zal richten.
You remember when Peter was walking on the water, when his eyes were fixed on Jesus, he was triumphant on the water.
Weet u nog toen Petrus over het water liep en hij hield zijn blik standvastig gericht op Jezus.
The moment he took his eyes away from Jesus, the wind and the waves, he sank.
Had hij overwinning, maar toen hij ergens anders naar keek, begon hij te zinken.
So this is the secret, fixing our eyes on Jesus.
En dat is het geheim. Fixeer je oog op Jezus.
I don't look at the people around me to see whether I'm better than them.
Ik kijk niet om mij heen of andere mensen om mij beter.
I'm not interested.
Dat interesseert me niet.
I'm not looking at people around me to see whether they are better than me.
Ik kijk niet om me heen om andere mensen te zien of ze beter zijn dan ik.
I'm not looking at other people to judge them and accuse them. It's not my business.
En ik kijk ook niet om me heen om andere mensen te klagen en te veroordelen.
Those who are busybodies in other people's matters will always sink like Peter.
Zij die zich druk maken om andermans zaken zullen zinken, zoals ook Petrus zong.
If you're always going to accuse and backbite others, I'll tell you, you'll sink like Peter.
Als je altijd maar anderen beschuldigt en aanklaagt, dan zul je zinken zoals Petrus.
Why don't you leave them to God? He is their judge.
Waarom laat je niet over aan God? Hij is hun rechter.
Fix your eyes on Jesus.
Fixeer je oog op Jezus.
You'll never sink.
Dan zul je nooit zinken.
Mind your own business.
Bemoei je met je eigen zaken.
You remember once when Jesus told Peter.
Weet u nog dat Jezus Petrus
when you are old, you're going to be led to a place where you don't like to go. He was telling him how he'd be killed.
Als je eenmaal oud geworden bent, zullen anderen je binden en brengen waar je niet wilt zijn.
Once again, Peter took his eyes away from Jesus.
En opnieuw keerde Petrus zijn oog van Jezus af.
He looked at John and said, "What about him? Is he going to have an easy time?"
Hij keek naar Johannes en hij dan gaat hij het makkelijk krijgen?
And I love Jesus' answer in John 21.
En ik hou van Jezus antwoord in Johannes 21.
Peter,
Petrus,
mind your own business.
Bemoei je met je eigen zaken.
What is that to you, how I deal with him?
Wat gaat jou aan hoe ik met hem omga?
You follow me.
Volg jij mij?
I thank God for that word.
En ik dank God voor dat.
Mind your own business.
Bemoei je met je eigen.
Don't worry how I deal with other believers.
Maak je niet druk om hoe ik met anderen
you look at me.
Omga. Kijk naar mij.
I called you.
Ik heb jou geroepen.
You follow me.
Jij moet mij
you feed my sheep.
Jij moet mijn schapen voeden.
Hebrews chapter 12. Fixing our eyes on Jesus.
Hebreeën 12 vers 2. We zijn alleen gericht op Jezus.
And looking at his example.
En we kijken naar zijn voorbeeld.
Who for the joy set before him endured the cross.
Die om de vreugde die welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. Of verdragen heeft.
Do you see there what I said earlier?
Ziet u wat ik eerder zei ook?
That the way of the cross is the way of joy.
Dat de weg van het kruis de weg van vreugde is.
There was a joy set before him.
Er was de vreugde die voor hem lag.
He endured the cross.
En daarom heeft hij het kruis verdragen.
If you endure the cross,
als u het kruis verdraagt,
the other side of the grave,
en u bent aan de andere kant van het graf,
there is a life that the Father gives us,
dan is daar het leven dat de Vader ons
through the Holy Spirit,
door de Heilige Geest,
a resurrection life,
het is opstandingsleven,
which is full of joy,
dat vol van vreugde is.
There's a fullness of joy there.
Er is volheid van vreugde.
Because it
daar.
Says in Psalm 16:11, in His presence there is fullness of joy.
Psalm 16 or 16?
Psalm 16,
okay.
Verse 11.
In Psalm 16 vers 11 staat er is volheid van vreugde.
For myself, that is how I try to check out whether I'm in God's presence or not.
Zo probeer ik voor mezelf na te gaan of ik leef in Gods tegenwoordigheid of
in His presence, there is fullness of joy.
In zijn tegenwoordigheid, in zijn nabijheid is volheid van vreugde.
If I'm living in the Father's presence, I'll always be full of joy.
Als ik altijd in de Vader's tegenwoordigheid leef, is er altijd volle vreugde in
the
mij.
The moment I start complaining,
maar zodra ik begin te klagen
about a person,
over iemand anders,
or about the food,
of over het eten,
or about the circumstances,
of over de omstandigheden,
or about the way other people are treating me.
Of over de mensen die mij slecht
maken. I have left the presence of God.
Dan ben ik uit de tegenwoordigheid van God gegaan.
Because in His presence there is fullness of joy.
Want in zijn tegenwoordigheid is volle vreugde.
Remember that.
Onthoud dat.
And Jesus chose the Father's presence always.
Jezus verkoos altijd de tegenwoordigheid
and
van
he
de
said,
Vader.
And if to get to the Father's presence I have to die to myself, I'll die to myself. I want to get there.
En hij zei als dat voor mij betekent dat ik aan mezelf moet sterven, dan doe ik dat. Want that's ik wil in zijn tegenwoordigheid zijn.
That's the meaning of who for the joy set before him endured the cross.
En dat is wat het betekent die vanwege de vreugde die voor hem lag ook het kruis op zich genomen heeft.
That's the way
we are
supposed
heeft.
To walk.
En zo moeten wij ook
and the will of God is
en de wil van God
that
is
we should build a church
dat wij een gemeente zouden bouwen
of a number of people
een aantal mensen
whether
samen
whether it's 2 or 3 or 200 or 300
of het nou 200 of 2 of 3 zijn of 2
number
of 300.
Is not important. Number is not important.
Het gaat niet om het aantal.
But they must all be people who have chosen the way of the cross.
Maar het moeten allemaal mensen zijn die de weg van het kruis hebben gekozen.
We're not going to build a church where we're just trying to improve human behavior.
We willen niet een gemeente hebben waar we proberen om het menselijk gedrag wat te verbeteren.
That is a management seminar.
Dat heeft te maken met die management.
That's for business people.
Dat is voor zakenmensen.
In the church we're not improving people's behavior.
Maar in de gemeente proberen we niet het menselijk gedrag te verbeteren.
We're getting them into a totally new life.
We willen dat ze in een geheel nieuw leven binnengaan.
We're not teaching the dog to say meow.
We willen de hond niet leren hoe die moet miauwen.
And there's only one way to this new life.
Er is maar één weg tot dit nieuwe leven.
And that's what we testified to in the breaking of bread today.
En daar hebben we vandaag van getuigd in het breken van het brood.
Lord, I want to die.
Heer, ik wil sterven.
Like you died.
Zoals u gestorven bent.
I want to be poured out like you got poured out.
Ik wil uitgegoten worden zoals u uitgegoten bent.
Because I'm fed up with this Adamic life I have.
Want ik ben het Adams leven dat ik heb zat.
Which is so full of lust.
Dat zo vol van begeerte.
Bitterness.
Bitterheid.
Gloomy.
Teneergedruktheid.
Unhappy inside.
Ik ben ongelukkig in mijn binnenste.
Always having to pretend that I'm very happy on the outside.
En ik moet altijd maar doen alsof ik gelukkig ben.
Are you fed up of this double life?
En bent u dat dubbel leven ook zat?
I was.
Ik was het zat.
And I said, Lord.
En ik zei, Heer.
I want the real, genuine life of Jesus.
Ik wil het echte leven van Jezus.
Not something I have to act and pretend.
Niet iets waar ik moet doen alsof, waar ik me mooi moet voordoen.
Not an improvement of external behavior.
Het is niet een verbetering van mijn uiterlijk gedrag.
But the real life of Jesus.
Maar het echte leven van Jezus.
And I saw from Scripture.
En ik zag uit de Schrift.
There is only one way.
Dat daar maar één weg toe is.
We have to die.
We moeten sterven.
You don't know what you're missing by not dying.
Je weet niet wat je mist als je niet sterft.
When somebody provokes you.
Als iemand je uitdaagt.
And the Holy Spirit says.
En de Heilige Geest zegt.
Shut your mouth.
Hou je mond dicht.
And love him.
En heb hem lief.
Will you do that?
Kun je dat doen?
When somebody hates you.
Als iemand jou haat.
The Lord says.
En de Heer zegt.
Die to your feelings now.
Sterf nu aan je eigen gevoelens.
Love that person.
Heb die persoon lief.
He is a sick person.
He is sick. Ja, hij is ziek.
All people who hate are sick.
Alle mensen die haten zijn ziek.
More serious than sickness than AIDS.
Haat is een ernstigere ziekte dan AIDS.
You don't hate people who got AIDS, do you?
Je haat toch mensen die AIDS hebben niet?
No, we're not to hate anybody.
Nee, we mogen helemaal niemand haten zelfs.
We love.
We hebben lief.
And the Lord says, "Will you die?"
En de Heer zegt, wil je
sterven? Do you really want to give up your life to death now?
Wil je echt je leven overgeven in de dood nu?
Then God will give us his life.
Dan zal God je zijn leven geven.
Let's bow our heads for a moment.
Laten we onze hoofden buigen.
We may wish that we could take a single decision now that would change our whole life.
We zouden willen dat we nu één keer een beslissing zouden kunnen nemen die ons hele leven zal veranderen.
But that's not God's way.
Maar dat is niet de weg van God.
You have to choose that every day.
Je moet die keuze iedere dag maken.
You have to choose to take up the cross tomorrow.
Je moet morgen kiezen om je kruis op te nemen.
And day after tomorrow you have to make the choice again.
En overmorgen moet je die keuze weer maken.
If anyone will come after me,
als iemand achter mij wil komen,
let him deny himself daily.
Hij verloochene zichzelf dagelijks.
So the decision you take today will only be for today.
De beslissing die je neemt voor vandaag is alleen voor vandaag.
But if you want to go this way,
maar als je deze weg wilt gaan,
you can choose make this decision every day.
Kun je dezezelfde beslissing iedere dag nemen.
Lord,
Heer,
that's the way I want to go.
Deze weg wil ik gaan.
I want to follow you.
Ik wil u volgen.
Will you humble yourself and say this?
Verneder jezelf en zeg,
Lord, I've been a Christian so many years.
Heer, ik ben al zo lang christen.
But it looks as if there's something very important I missed in the Christian life altogether.
Maar het lijkt erop dat ik iets heel belangrijks in mijn christenleven volkomen mis.
Thank God I can at least get it now.
Maar Godzijdank, ik kan het nu krijgen.
Lord, give me a revelation on the way of the cross.
Heer, laat mij ook door openbaring zien wat het kruis betekent.
I believe you'll do it.
En ik geloof dat u het zult doen in Jezus' naam.
Amen.
Amen.